Goedemorgen luisteraars, voor u de volgende psalmen. Psalm 89, vers 19. Psalm 89, vers 19. Psalm 127, vers 2. Psalm 127, vers 2. Psalm 37, de versen 2, 3 en 12. Psalm 37, de versen 2, 3 en 12. Psalm 22, vers 15. Psalm 22, vers 15. En Psalm 89, vers 3. Psalm 89, vers 3. De schriftlezing voor deze morgen is uit Exodus en Leviticus. Eerst Exodus 25 vanaf vers 10 tot en met 30. Exodus 25 vers 10 tot en met 30. En vervolgens uit Leviticus 24, de eerste 9 versen. Leviticus 24 vers 1 tot en met 9. Goede dienst toegewenst.
Gemeente, ik heb voor u de volgende afkondigingen. Woensdag 12 februari is door de Heer uit dit leven weggenomen de Heer W. Kortlever, Middelkoop 62, in de leeftijd van 78 jaar. De Heere heilige de roepstem aan de harten. En in verband met dit overlijden zingen we zo na het votum en de groet Psalm 89 vers 19. Volgende week zondag 23 februari hoopt uw eigen predikant in beide diensten voor te gaan. In verband met de condoleance in de samenkomst vinden morgenavond de catechisaties van dominee Den Ouden plaats in het oude catechisatielokaal in de kerk. De catechisatie van ouderling Bot is op de bovenverdieping van de samenkomst. Dat geldt ook voor de mannenvereniging. De catechisaties van de heer Ippel zijn beneden in de achterste zaal. De catechisanten en aanwezigen van de mannenvereniging wordt gevraagd de zijdeur te gebruiken. Aanstaande woensdag 19 februari gaat de bijbellezing niet door. De gemeente wordt herinnerd aan de stembusverkiezing voor een notabel van vrijdag 21 februari. Vrije inloop tussen 7 en 9 uur in de samenkomst. En bij de uitgang liggen weer exemplaren van zicht op de kerk. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heer en wij wil en wij leven zullen. Laten we nu deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en het werk van zijn handen nooit loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar zingen Psalm 89, het 19e vers. Dan willen we nu luisteren naar de wet van de Heere, ons stellen onder de tucht en de belofte van de wet. En daarna zingen we van Psalm 127 het tweede vers: vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds. En het brood des smart gegeten met een angstig hart. Psalm 127 na de lezing van de wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
In de voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie Kortlever en ook aan de familie Marcus, Liefdijk 32, te Leerdam, die 2 pleegkinderen hebben gekregen, Jalen van 7 en de Giovanni van 2 jaar. We willen ook bidden voor mevrouw J.W. Kooijman, Boomgaardstraat. Zij verblijft in hospice De Wijngaard te Zeist. En ook de heer Aden Jong is ernstig ziek. We bidden ook voor Netta de Jong Kerkweg. Ze is tijdelijk opgenomen verpleeghuis het gasthuis te Gorkum. En voor de familie Vermaat de Vos. Van de Huibertweg, hij en Boeikop, waar een vader en opa's overleden. En inmiddels ook is begraven. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Almachtige, trouwe God in de hemel. Deze morgen mogen we opnieuw bij u komen in ons gebed. En wat is dat een wonder, dat u die God bent die ons wilt horen. Heer, een wonder omdat wij mensen zijn die zo weinig naar u luisteren, helemaal niet naar u luisteren, zo zijn wij niet geboren. Maar dat u steeds weer tot ons komt en u overbuigt. En Heer, dat laat u ook al zien als deze morgen de deuren van uw huis zijn opengegaan. Als we hier naartoe zijn gekomen, als we meeluisteren, meekijken via de techniek. Heer, dan laat alles wel zien dat u bezig bent met ons. Ook als wij denken, maar wij zijn toch zelf deze kant opgekomen, we hebben toch zelf de computer aangezet. Heer, dan achter dat alles zit toch uw werk. En bent u het zelf die roept, die bezig bent om uzelf bekend te maken aan ons. Ook als ons hart zo hard is als een steen en onze oren zo doof zijn als maar kan. Wij blind zijn voor alles wat u voor ons neerzet. Dan bent u het toch die ook deze morgen roept. Die het laat zien, die ons trekt. En dan bidden we het u, Heere, open onze ogen, open onze oren. Maak ons hart zacht, opdat we uw stem mogen horen, het mogen zien, alles wat u ons laat zien. Dat we het mogen zien voor het eerst. Wat een wonder is dat. Maar ook als we het bij vernieuwing weer mogen zien, dat u werkelijk die God bent, die hoog woont, maar zeer laag ziet, dat u die God bent, die onder ons wilt wonen, die het zelf heeft gezegd, de eeuwige God zij u een woning, en van onder u eeuwige armen. Heren, laat het ons zien, ook deze morgen opnieuw, opdat we weer bemoedigd mogen worden. Maar ook, Heren, dat we gewaarschuwd worden, dat we weer in het spoor gezet mogen worden en zo dat pad ook weer mogen gaan en lopen. Zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Heren, doe dat, opdat wij uw naam mogen loven, want daartoe heeft u ons toch ook geschapen. Opdat wij uw naam zouden loven. U zouden prijzen tot in alle eeuwigheid. En geef, Heren, dat dat in dit leven al mag beginnen. Ook al gaat dat zoveel gepaard met twijfels en aanvechtingen. Gaat dat gepaard met zoveel wat van onze kant komt. En toch laat u het elke keer weer zien dat u werkt. Dat u draagt. Dat u trekt. En dat u bezig bent om al degenen die van u zijn tot u te trekken. Heren, open zo uw woord ook deze morgen voor ons. Vanuit het Oude Testament, misschien best wel een beetje een moeilijk gedeelte, maar Heren, dan bent u toch ook degene die daarin mee wilt komen en die zichzelf daarin wilt openbaren. Heren, een tipje van de sluier mag worden opgelicht, opdat wij u zouden leren kennen, opdat we u meer zouden leren kennen. Heren, wees ons deze morgen zo nabij en schenk ons uw genade vanuit uw woord. En dan weet u ook alle dingen die ons bezighouden. We denken in het bijzonder wel aan de familie Kortleven, aan de vrouw, de kinderen, de kleinkinderen. Voor meneer Kortleven, die in de afgelopen week is overleden. Heren, wat een verdriet brengt dat met zich mee. En we bidden u, wees hen nabij. Ook als het allemaal nog zo vers is. Ook als ze in de komende week aan een geopend graf zullen staan. Heren, we bidden u om uw troost, om uw nabijheid, om uw kracht. En dat bidden we ook voor die andere familie, familie Vermaat, die afgelopen week ook om een geopend graf stond. Heren, dan hebben zij dat zo nodig. En dan zullen er ook anderen in de gemeente zijn die korter of langere tijd geleden rond een geopend graf stonden. Het nodig om het elke keer weer te horen dat u de opstanding bent en het leven. En dat we zo ook onze troost bij u zullen zoeken. We hebben het gezongen met elkaar. Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, red ons. Heren, en dan bepaalt het ons er ook elke keer weer bij dat wij sterfelijke mensen zijn. En nu waren het oudere mensen die gestorven zijn. En ook zij zullen het gezegd hebben. Het is zo snel voorbij gegaan. Het leven is een damp. En het kan ook zomaar gebeuren dat u ons roept op jongere leeftijd. Heere, geef dat wij bereid zullen zijn om u te ontmoeten, van u te zijn en heel ons leven in uw dienst te stellen. En zo roept u het ook door deze overlijdens opnieuw ons toe. Bekeert u en geloof het evangelie. Heere, gedenk zo de rouwdragende families. Wees hen nabij in alles wat er ook op hen afkomt in de komende week, ook als er zoveel handen geschud zullen worden. Wilt u ook daarin nabij zijn, uw troost geven en het laten zien dat u een God bent, die het zelf ook gezegd heeft dat u een man bent van de weduwe en een vader van de wezen. Heren, zo troost u toch door uw woord heen ook. Ook degene waar we de namen van gelezen hebben die ernstig ziek zijn. U kent ook hun leven, de nood van hun hart, de twijfels en de aanvechtingen daarin. Ook als het misschien wel lijkt alsof u niet hoort, alsof er geen stem bij u vandaan komt. Heren, wil ze nabij zijn? We hebben namen genoemd, mevrouw Kooijman, zij in het hospice verblijft. Heren, wilt u haar daarin ook genadig zijn? Uw stem laten horen, dat zij het ook mag horen. Dat u spreekt tot haar hart. Met meneer de Jong zijn. Kent ook zijn leven als hij ernstig ziek is. Gedenk hem. In de omstandigheden van zijn leven. Heren, ze hebben u allemaal nodig. Ook Netta de Jong. Die opgenomen is in het verpleeghuis. Heren, kunnen zoveel omstandigheden zijn die ons leven zwaar en moeilijk maken. Ook van anderen waarvan de naam deze morgen niet genoemd is, of waar misschien de naam nog nooit van genoemd is, omdat we lopen met dingen waarvan we eigenlijk niet willen dat anderen het weten. We denken ook aan degenen die anders geaard zijn en anders begaafd zijn, aan zoveel die ook met psychische nood rondlopen. Heren, u weet er wel van. En zo mogen we ook hen in uw zorg aanbevelen. U heeft het zelf ook ons gezegd. Wentel uw weg op de Heere. Want hij zorgt voor u. Heere, dat door de nood heen wij ook steeds meer en meer u mogen leren kennen. Bidden we ook in het bijzonder voor degenen die genoemd zijn. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Heren, en dan is het moeilijk en verdrietig en zwaar. En er kan juist daarin toch ook zo duidelijk gemerkt worden dat u er bent en dat u zorgt en dat u niet vergeet. Heren, geef dat dat de vrucht mag zijn van al onze moeilijkheden, van al ons lijden. Dat we op mogen zien tot u, o Heer Jezus Christus, die geleden heeft en gestorven is. En daarin ook onze ziekten op u heeft genomen, onze krankheden, die heeft u gedragen. Heren, wil zo met ons zijn. En dan mogen er vast ook verblijdende dingen zijn geweest, ook in de afgelopen week. Dat brengen we ook bij u. En we denken dan ook in het bijzonder aan de familie Marcus, die 2 pleegkinderen mocht ontvangen uit uw hand. U heeft hen daarin ook een grote verantwoordelijkheid gegeven. Heren, we danken u ook voor hen. Wilt u ook hen nabij zijn, uw zegen geven en ook nabij zijn in de opvoeding en in alles wat er juist ook in deze roeping op hun pad komt. Heren, dat ze het ook mogen zien als vanuit uw hand ontvangen. Heren, en zo zijn er nog zoveel andere dingen ook die we uit uw hand ontvingen. Het is van u alleen. Geef, Heren, door uw geest, dat we het ook zullen zien als uit uw hand. Niet zomaar, niet toevallig. Niet omdat wij zulke goede mensen zijn. Maar omdat u een God bent die met ons van doen wil hebben. Die naar ons omziet. Die bezig is om ons de weg te wijzen naar u, naar het kruis van Golgotha, opdat we u daar zouden aanbidden, onze nood zouden klagen, onze zonde zouden brengen. En dat we in alles ons leven van u zouden laten zijn. Heren, dan weet u ook hoe moeilijk dat voor ons is, dat dat niet gaat vanuit onszelf. Schenk ons dan de hulp van uw geest en wijs ons de weg die we gaan moeten achter u aan. Dat bidden we alles, niet omdat we het verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in 2 gedeeltes uit het Oude Testament. We staan vanochtend stil bij de tafel van de toonbroden. Daarom lezen we uit Exodus 25, de versen 10 tot en met 30. En daarna nog uit Leviticus 24, de versen 1 tot en met 9. Dus eerst Exodus 25, vers 10 tot en met 30. En daarna Leviticus 24, vers 1 tot en met 9.
Zo zullen zij een ark van sittingmout maken. 2 ellen en een halve zal haar lengte zijn. En anderhalve el haar breedte en anderhalve el haar hoogte. En gij zult ze met louter goud overtrekken. Van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken. En gij zult op dezelfde een gouden krans maken rondomheen. En giet voor haar 4 gouden ringen. En zet die aan de 4 hoeken. Alzo dat 2 ringen op de ene zijde dezelfde zijn. En 2 ringen op haar andere zijde. En maak handbomen van sittimhout en overtrek ze met goud. En steek de handbomen in de ringen die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede dragen. De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn, ze zullen er niet uitgetogen worden. Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud. 2 ellen en een halve zal zijn lengte zijn en anderhalve el zijn breedte. Gij zult ook 2 gerubs van goud maken, van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels. En maak u een gerub uit het ene einde aan deze zijde en de andere gerub uit het andere einde aan gene zijde. Uit het verzoendeksel zult gij lieden de gerubs maken, uit de zelfs beide einden. En de gerubs zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel. En hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn. De aangezichten der gerubs zullen naar het verzoendeksel zijn. En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis die ik u geven zal, zult gelegd hebben. En aldaar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. van tussen de twee cherubs die op de ark der getuigenis zijn zullen. Alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Gij zult ook een tafel maken van sittimhout. Twee ellen zal haar lengte zijn en een el haar breedte. En een el en een halve zal haar hoogte zijn. En gij zult ze met louter goud overtrekken. Gij zult ook een gouden krans daaraan maken rondomheen. Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een handbreed. En gij zult een gouden krans rondom dezelfde lijst maken. Ook zult gij vier gouden ringen daaraan maken. En gij zult de ringen zetten aan de vier hoeken, die aan dezelfde vier voeten zijn zullen. Tegenover de lijst zullen de ringen zijn tot plaatsen voor de handbomen, om de tafel te dragen. Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken. En gij zult ze met goud overtrekken. En de tafel zal daaraan gedragen worden. Gij zult ook maken haar schotels en haar rookschalen en haar platelen en haar kroezen, met welke zij bedekt zal worden. Van louter goud zult gij ze maken. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. We vervolgen de schriftlezing uit Leviticus 24 vanaf vers 1 tot 9. En de Heere sprak tot Mozes zeggende: gebied de kinderen Israëls dat zij tot u brengen zuivere gestoten olijfolie voor hun luchter, om de lampen geduriglijk aan te steken. Aaron zal die voor het aangezicht des Heeren geduriglijk toerichten, van den avond tot de morgen, buiten de voorhang van de getuigenis in de tent der samenkomst. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. Hij zal op de loutere kandelaar die lampen voor het aangezicht des Heeren geduriglijk toerichten. Gij zult ook meelbloem nemen en 12 koeken daarvan bakken. Van 2/10 zal 1 koek zijn. En gij zult ze in 2 rijen leggen. 6 in een rij op de reine tafel voor het aangezicht des Heeren. En op elke rij zult gij zuivere wierook leggen. Het welk het brood ten gedenkoffer zal zijn. Het is een vuuroffer den Heeren. Op elke sabbatdag geduriglijk zal men dat voor het aangezicht des Heeren toerichten. Vanwege de kinderen Israëls tot een eeuwig verbond. En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten, want het is voor hem een heiligheid der heiligheden, uit de vuuroffers des Heeren, een eeuwige inzetting.
We gaan met elkaar zingen van Psalm 37. Psalm 37, het tweede, derde en 12e vers: stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw, volstandig bouwen. Er zal er gecollecteerd worden voor de al genoemde doelen. De Heere zegene u en uw gaven. En dan zingen we Psalm 37, de versen 2, 3 en 12. We staan deze morgen dus stil bij de tafel van de toonbroden, bij de toonbroden zelf. De kerntekst voor deze morgen is Exodus 25, het 30ste vers. Exodus 25, vers 30. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Ik heb boven de preek geschreven: laat u dragen. Laat jou dragen. Daarbij twee gedachten. Laat u dragen als een brood. Dat is de eerste gedachte. En de tweede gedachte is: laat u dragen als door de tafel. Dus laat u dragen. Laat u dragen als een brood. Als door de tafel. Dus de eerste gedachte is dat we ons moeten laten dragen als een brood. Gemeente, jongens en meisjes, wanneer laat je je nu eigenlijk dragen? Dat gebeurt niet zo snel, hè. Ik zie dat nog wel eens bij onze eigen kinderen ook. Als ze klein zijn en ze kunnen net een beetje lopen, dan draag je ze. En dan zeggen ze al heel snel: ik wil het zelf doen. Ik wil zelf lopen. En dan zet je het kind neer, loopt hij weer een stukje en dan valt hij weer dragen. Als je ouder wordt, dan wil je niet meer gedragen worden. Wanneer laat je je dragen? Als je je been breekt of zo, of je enkel verstuikt. Maar ook dan wil je eigenlijk weer zo snel mogelijk lopen. Je wil het zelf doen. Je wil niet afhankelijk zijn van andere mensen. En dat is ook wel zo als je ouder geworden bent. Ze zijn er hier ook, of degene die meeluisteren. Als je ouder wordt en op een gegeven moment gaat het niet meer met het lopen. Maar wat is het dan moeilijk om in een rolstoel terecht te komen? Dat wil je niet. Dan word je zo afhankelijk van anderen. En daar draait het eigenlijk in ons leven heel erg om. We willen zelf doen. Niet afhankelijk zijn van andere mensen. En dat is het gewone leven zo. En deze morgen zien we ook dat dat zo is als het gaat om het leven met de Heer. Eigenlijk zit het daarop vast bij ons. Dat wij niet afhankelijk willen zijn. Dat is onze zonde. Afhankelijk zijn, dat kost ons iets. Ik denk dat je wel mag zeggen: dat kost ons alles. En dat zien we bij Israël. Israël is al net zo'n volk als wij zijn. Als je terugkijkt in de geschiedenis, dan komt dat elke keer weer terug. En dan moet u maar eens een beetje terugbladeren zo door die hoofdstukken heen. Als de Heer het volk Israël roept om uit Egypte bevrijd te worden. U weet het wel, hè? Exodus 3, dan komt Mozes bij de brandende braambos. En dan roept de Heer hem en die zegt: ik zal mijn volk Israël uitleiden. Door een sterke hand en een uitgestrekte arm. En dan komt Mozes met die boodschap bij het volk en dan zijn ze blij. Maar elke keer weer dan komt dat eigen gerijden omhoog. Het zelf willen doen, het niet afhankelijk willen zijn van de Heer. Denk maar eens aan dat moment dat ze voor de Rode Zee staan. Kinderen kennen dat verhaal, die geschiedenis ook wel. Hè? Dan komt Israël, het volk Israël is uit Egypte weggegaan naar de paasnacht, naar Pascha. En dan komen ze bij de oever van de Rode Zee en dan is de zee voor hen en de bergen zijn naast hen. Maar dan komt aan de achterkant het leger van Farao aan. Wat moeten ze nu?
En je zou zeggen, maar de Heere heeft jullie toch zelf uit Egypte uitgeleid en dan zal Hij toch ook wel helpen? Dan zul je toch verwachten dat ze het zullen zeggen, Heere, draagt u ons. Wij zijn afhankelijk van u, helpt u ons? Maar wat zegt Israël? Laten we maar weer teruggaan. Wat is dit nu? Laten we maar weer teruggaan naar Egypte. Laten we de Egyptenaren maar weer gaan dienen. Dat was beter. Het was beter om een slaaf te zijn, moet u eens bedenken. Het was beter om slaaf te zijn in Egypte, dan afhankelijk te zijn van de Heer onze God. De Heer die redt ze toch door alles heen. En dan zijn ze nog maar net aan de overkant gekomen. En hebben ze geen eten. En hebben ze zoveel heerlijke dingen van de Heer gezien. Dat alle vijanden zijn verslagen. En ondergegaan zijn in de Rode Zee. En hebben ze geen eten. En dan zeggen ze niet, we zijn afhankelijk van de Heere en de Heere zal wel voor ons zorgen. En dan zeggen ze, heeft de Heere ons nou in de woestijn gebracht, opdat we hier zouden sterven? Waren we maar bij de vleespotten in Egypte gebleven? Hadden we in ieder geval te eten gehad? En zo gaat het maar door, altijd maar met dat volk Israël. Vervelend volk, hè? Zelf doen, niet afhankelijk willen zijn. Dat zit hun in het bloed. En daarin herkennen we zoveel van wie wij zijn. Niet van de Heere afhankelijk willen zijn. Zelf doen. Ook al moeten we strompelend door het leven gaan. Ook al zouden we daarvoor slaven moeten zijn. Toch maar niet ons aan de Heere over willen geven. Ja, dat zit ons in het bloed. Dat komt al in het paradijs naar voren. Daar komt het vandaan, hè. Als de slang tegen Eva zegt, eet nou maar van die vrucht. Ja, waarom? U weet het wel, hè. Dan zul je als God zijn. Maar eigenlijk zit daar weer hetzelfde achter. Als jij nu als God bent, dan ben je nergens meer van afhankelijk. Dan kun je je eigen leven bepalen. Kun je doen wat je zelf wilt. Dan ben je een vrij mens. Hoef je niet gedragen te worden. Daar komt dat vervelende vandaan. Als je dat van Israël leest, ik weet niet of u dat heeft. Als je dat zo leest, dan denk je, wat een vervelende mensen. En eigenlijk moet je dat elke keer weer op jezelf betrekken. En dan kom je er elke keer weer achter, maar dat ben ik ook. Zondaar. Zondaar voor God, niet zelf willen. Niet mezelf aan de Heer willen overgeven, maar altijd zelf willen doen. Dan zou je verwachten dat de Heer zegt, maar dat volk wil ik niks te maken hebben. Als je het dan zelf wil doen, zouden wij zeggen, hè, bij onze kinderen. Nou, als je het dan zelf wil doen, dan loop je maar. En uiteindelijk pak je ze toch wel weer op, maar dat doet de Heer ook, hè. Hij zoekt ze op. In het paradijs zocht hij Adam en Eva weer op. Maar datzelfde doet hij bij dat volk. Hij zoekt ze op. En je zou wel kunnen zeggen nog veel meer dan dat. Hij gaat ze niet alleen opzoeken. Maar je zou kunnen zeggen, hij neemt ze, dat is het werk van zijn Heilige Geest, hij neemt ze bij de hand. Ja. Als Israël gaat mopperen, we kennen dat woord wel, hè, dat is heel diep mopperen, dat murmureren van ze, hardnekkig zijn. Dan komt hij en dan zegt hij, nou, als het dan niet gaat, ik heb jullie al zo vaak willen dragen, ik heb jullie al zo vaak geroepen, het gaat niet, het lukt jullie niet om bij mij te komen. Dan draai ik het om. En dan komt de heerlijke boodschap van de Heer dat hij zegt, dan kom ik bij mijn volk wonen. Dat kunnen we lezen in dat gedeelte voor die tafel der toonbroden over de ark en over de tabernakel. Het staat bijvoorbeeld in vers 22, hoofdstuk 25, vers 22. En al daar zal ik bij u komen. Dat is de Heer, de tabernakel. De bevel heeft om de tabernakel te bouwen, dan heeft dat er alles mee te maken dat de Heere zegt, ik kom bij u. Dat is al een voorbode van datgene wat er staat in Johannes 3, vers 16. Dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, onder ons laat wonen. Zo komt hij in het Oude Testament. Hij komt wonen. Bij zijn volk, er moet een ark komen. En daar ga ik nu niet op in, dat zou te veel zijn voor deze morgen. Maar de ark, hè, die komt in het heilige der heiligen te staan. Plek waar alleen maar de hoge priester één keer in het jaar mag komen. En de ark, dat is, een beetje kort door de bocht, maar je zou wel kunnen zeggen, dat is de troon van God. De ark, dat is, misschien wel beter gezegd, de voetbank van zijn voeten. Daar woont hij. Daar troont hij. Daar komt hij in contact met zijn volk. En dan wil hij ons laten zien hoe wij dan in contact met hem komen. Dat wil hij zijn volk Israël laten zien. Hoe kom ik nou bij jullie wonen? En hoe maak ik mij nu aan jullie bekend? En wat hebben jullie daarvoor nodig? Dan neemt hij ze bij de hand, zijn geest. En dan laat hij dat zien deze morgen in de tafel van de toonbroden. Al die voorwerpen in de ark en rondom de ark, die hebben daar eigenlijk mee te maken. Dat we steeds meer gaan zien dat zijn volk het gaat zien wie de Heere is. Hoe je bij hem kunt komen, je tot hem kunt naderen. Wat hij van ons vraagt. En zo ook de tafel van de toonbroden. We hebben gelezen dat er op die tafel broden moeten worden gelegd. En dan staat er dat ze in rijen moeten worden gelegd. En dan lijkt het net alsof ze in rijen naast elkaar moeten worden gelegd. Maar ze moeten in stapels worden gelegd. Dat kan niet anders, want die toonbroden, misschien heeft u wel eens een plaatje van gezien. Die toonbroden, dat zijn hele grote broden. Ze worden ook wel koeken genoemd. En als wij aan koeken denken, dan denken we aan veel koeken of zo. Maar toonbroden zijn veel groter. Dan moet je eigenlijk wel denken, nou ik denk dat alle kinderen ze wel lusten. Pizza, hè. Zo groot wel. Hele grote broden zijn het. Alleen ze zijn veel dikker als je de maten zo'n beetje van al dat meel wat erin zit, als je dat uitrekent. En dat is best wel moeilijk, want ik kon er zelf niet helemaal uitkomen en de uitleg kwam er ook niet helemaal uit, de verschillende boeken die erover gingen. Maar die broden die zouden wel 5 centimeter dik geweest kunnen zijn en misschien nog wel dikker. Dus echt hele grote, dikke broden. 12 zijn het er. En dan kunt u wel begrijpen waarom het er 12 zijn, hè? 12 broden voor elke stam, een brood. En dan liggen die broden op stapels. En dan lezen we in Leviticus dat er ook wierook bij die broden gebrand moet worden. Dus er gaat een geur op van tussen die broden. En die moeten elke week, moeten die koeken of broden moeten weggehaald worden. Dus als het Sabbat is, dan moeten die oude broden vervangen worden door nieuwe broden. Elke week opnieuw. In onze tekst lezen we het. Ze moeten er gedurig zijn. Altijd. Het mag niet een dag er niet liggen. En dan moet er iets gebeuren met die oude broden. Die moeten opgegeten worden. Dat lezen we ook in Leviticus. Die oude broden moeten opgegeten worden door de priesters. Alleen de priesters mochten dat doen. En dan denk je misschien, nou lekker toch? Hè? Een pizza of zo? Of misschien iets dikker? Maar moet je bedenken, het gaat hier om brood wat niet gezuurd is. Ongezuurde broden van 5 centimeter dik. Nou, misschien heb je wel eens ongezuurd brood gegeten. Dat is hard. Taai. Dat krijg je bijna niet weg. En de priesters moeten dat eten. Samen moeten ze dat brood opeten. En dan zullen ze dat vast in kleine hapjes hebben gedaan. Zou daar niet, en in al die voorwerpen zit heel veel symboliek. En u denkt misschien ook al nu aan de gedachte van het heilig avondmaal. Als het brood gegeten wordt. Dat we daarbij denken aan de weldaden van de Here. Aan het gebroken lichaam van de Here. Dat brood geeft de tijd om daarover na te denken. En zo zit die symboliek ook in deze broden. De priesters moeten eten. En dan moeten ze er ook bij nadenken. Kauwen. We hebben het er wel eens over, hè. We moeten het woord van de Here kauwen en herkauwen. Nog eens over nadenken, ermee bezig zijn. Het zal voor die priesters ook niet altijd even duidelijk geweest zijn. De Heere geeft ook niet heel veel aanwijzingen in de Bijbel niet over waar het met die broden nou precies over gaat. Het is moeilijk te begrijpen. Als ze kauwen en als wij erover nadenken, als wij erop kauwen zou je kunnen zeggen, dan wordt het toch ook wel weer duidelijk. Brood, ja, dat is voor ons één van de maaltijden, of misschien twee van de maaltijden. Maar brood is in Israël het allerbelangrijkste voedsel wat er is. Je kunt het ook al bijvoorbeeld zien aan het woord Bethlehem, huis van brood. Het draait allemaal om brood. Als je geen brood hebt, heb je geen leven. Dus je zou wel kunnen zeggen, brood, dat drukt het hele leven uit. Als het om brood gaat, dan gaat het om het leven. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus ook zegt, ik ben het hemelse brood. Vanuit mij kun je leven. Als je mij hebt, heb je genoeg. Brood. Dus brood, dat zou je kunnen zeggen, dat drukt het hele leven van het volk Israël daar in de woestijn uit en later ook. Het drukt het hele leven uit. Van de 12 stammen, de 12 broden, het hele leven. En dan heet het ook nog eens toonbroden. En eigenlijk staat er heel letterlijk brood voor het aangezicht des Heren. Dus toonbroden die laten iets zien aan de Heren. Het zijn broden voor Gods aangezicht. Dat brood laat God iets zien. Maar gaat u het wel begrijpen, hè? Als dat brood gaat over het leven van zijn volk, van de 12 stammen daar in de woestijn, en ze liggen voor Gods aangezicht, en er gaat een geur op vanaf de wierook bij de broden, dan is het net alsof de Heere met die broden het zegt, terwijl die priesters aan het kauwen zijn. Dat is nu het belangrijkste geweest in jullie leven van de afgelopen week. waaruit hebben jullie geleefd? Ik heb het gezien. Ik heb je hele leven gezien en ik heb je gedragen. Die tafel, die is met het volk Israël meegegaan van de ene rustplaats naar de andere rustplaats. Hij kon gedragen worden aan die bomen. En die broden bleven dan op die tafel liggen. En het volk kon het zien. God draagt ons. Het klinkt misschien een beetje plat, maar je zou bijna kunnen denken aan een brancard, hè? Zo de draagbomen en het volk daartussen. De Heere draagt ons. Maar hebben wij ons laten dragen? Ook de vraag voor ons, hè? Als de Heere ons ook deze week gedragen heeft, die ook deze week weer kunnen zien hoe anders het kan gaan in het leven, dat je weggenomen wordt door de dood. Je mag je deze morgen weer zitten. U bent gedragen. De Heer is u genadig geweest. En is het de Heilige Geest ook die het u deze morgen vraagt vanuit dit Bijbelgedeelte. Maar heeft u zich laten dragen? Klinkt misschien een beetje moeilijk. Maar heel concreet, heb je voor de Heere geleefd? Ben je eigen gang gegaan? Heb je je gedachten laten voeden door wie de Heere is? Of heeft u uw eigen gedachten alleen maar gehad? Niet aan de Heere gedacht, bezig geweest met uzelf? Zou ik nog wel anders kunnen zeggen? Die heerlijke geur die er tussen dat brood is opgegaan? Is uw leven zo'n leven geweest? Is er van uw leven een heerlijke geur in de naar de hemel opgestegen? De apostel noemt dat een reuken des levens ten leven. Of was het die doodscheurde, de reuken des doods ten dode, dat alles wat je in je leven had opkwam uit, ja, wat, hoe kun je dat noemen? Dood zijn in zonden en misdaden, leven voor jezelf. Kijk maar naar dat volk. Is dat dat vervelende volk? Mopperend, murmurerend over God. En elke keer maar weer zijn eigen gang willen gaan. Als de moeilijkheden waren. Boos geweest. Als er blijdschap was, gezegd van, nou fijn, en niet de Heere ervoor gedankt. Levend voor God, of vanuit de weerstand. Ik kan het zelf wel. En ik hoef niet gedragen te worden, dat zeggen we niet. Niet zo snel in ieder geval. Maar je hele leven kan er wel van getuigen. Ik kan het zelf wel, ik heb God niet nodig. Dan is het belangrijk om over deze dingen na te denken. De priesters die moeten daar de tijd voor nemen. En dat leert ons ook wel iets belangrijks. Het is het werk van de Heilige Geest om ons dat te laten zien. Maar wij kunnen zo gemakkelijk ook daar in de geest van de Heere weerstaan. Als je niet de tijd neemt voor de Heere. Laat u dragen. En dat klinkt alsof het vanzelf gaat. En de Heere draagt. Dat gaat vanzelf. Maar dat betekent niet dat je passief achterover kunt leunen en zegt, nou Heer, draag me dan maar. Nou, dat kan wel, dat mag ook. Maar juist bij ons zit er zo de weerstand, want dat willen wij juist niet. Zoals we tegen de Heere zeggen, u, Heere, wilt u mij dragen? Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dan is dat eigenlijk juist iets van de grootste activiteit. Er is niks passiefs bij. Dat we zeggen, nou, als de Heere mij hebben wil, dan komt wel goed. Nee, de Heere die laat het ons zien. We moeten ons laten dragen. Dat wat wij niet willen. Dat tegen ons ingaat. Hoe moet dat dan? Wij kunnen het niet zelf, hè? Maar de Heere wil het wel laten zien. Daarvoor moeten we net als de priesters doen. De tijd nemen. En ik dacht, als je de tijd neemt. De priesters die deden dat één keer in de week, maar we moeten dat iedere dag doen. De tijd nemen voor de Heere. Tijd nemen. Heel concreet. Gewoon een kwartier. Dat moet er toch wel af kunnen voor de Heere. Een kwartier per dag. Dan kun je dat ook nog een beetje verdelen, hè? 5 minuten. 5 minuten maar. Dus ik dan de catechisanten zeg, maar dat is best al wel lang. 5 minuten. 5 minuten in de Bijbel lezen. Probeer maar. En dat kan langer, hè? Maar begin maar eens met 5 minuten. 5 minuten in je Bijbel lezen. 5 minuten bidden. En 5 minuten nadenken over datgene wat je gelezen hebt. Kouwen. En misschien zegt u wel, ja maar dat is toch veel te kort. Nou, ga er maar aan beginnen. Doe maar. Een kwartier per dag. En misschien nog 5 minuten erbij. Gewoon stil zijn, niks doen. 20 minuten op een dag voor de Heer. Kouwen. De tijd nemen. Heel praktisch ook, hè. Gewoon je telefoon uitzetten of heel ver wegleggen. In een andere kamer, want die telefoon die zit er altijd nog weer doorheen. Ook al is die niet aan, ook al piept die niet. Hij leidt altijd af. Wegleggen. Neem tijd voor de Heer. En stel dan ook de vraag aan de Heer. Heer, wilt u het me laten zien? Wie ik ben? En denk erover na, wat heeft nu de Heere eigenlijk bij mij gezien in de afgelopen dag? Ging er bij mij die geur op of niet? Was hij de belangrijkste in mijn leven of ben ik de belangrijkste in mijn leven? En weet u, als u er eerlijk over bent, als u dat doet, dan kom je erachter, de Heer wil dat zegenen, weet ik zeker. De Heer zegt het zelf, dat als je hem aanroept, hij zal verhoren. Dat is zijn belofte, als je mee bezig bent. Niet omdat dat een werk is om je naar de hemel te brengen, een laddertje. Maar dat is wel de weg waardoorheen de Heer ons laat zien wie hij is. En wie wij zijn. Calvijn zegt ook zoiets op de eerste bladzijde van zijn institutie. Dat de kennis van onszelf en de kennis van de Heer met elkaar samenhangen. Hoe meer wij van onszelf leren kennen, hoe meer wij de Heer leren kennen. En hoe meer wij de Heer leren kennen, hoe meer wij onszelf leren kennen. Het hangt samen. En juist in die overdenking werkt wil de Heilige Geest werken. Als we niet de tijd nemen. Als we niet de rust nemen. Als we niet de stilte zoeken. Dan krijgt de Heilige Geest niet eens de kans, zou je kunnen zeggen. Om te kunnen werken. Hou je hem tegen? Daarom neem de tijd. Juist dan zie je wie je zelf bent. Dan wil de Heilige Geest doorheen werken. Wie je zelf bent. Dat je een diep verloren mens bent. Die gedragen moet worden. Die God nodig heeft. En dan wordt er ook nog iets anders zichtbaar. Dat komt in het tweede gedachte. Laat u dragen als door de tafel. Stel me zo voor dat die priesters dat brood eten. En terwijl ze aan het eten zijn, dat hun blik ook zo'n beetje afgeleid wordt naar de tafel. En dan moet de eerste gedachte bijna wel zijn. Wat is die tafel maar klein. Ik zal de mate maar eens noemen. Het is een tafel van een meter bij 75 centimeter hoog, bij 50 centimeter breed. Het is een kleine tafel. Op plaatjes lijkt die altijd een stuk groter te zijn, maar je zou bijna zeggen, het is bijna een salontafel zo groot ongeveer. Een tafel die u in de kamer heeft staan, misschien wat hoger. Als je er zo naar kijkt, klein ding. Er zijn een paar dingen die opvallen. Hij is helemaal van goud, met goud overtrokken, hout. Daar zou ik nog van alles over kunnen zeggen, maar gaat deze morgen niet. En dan zit er een krans om de tafel, van kroon zou je kunnen zeggen. Er zitten ringen aan, waardoor die gedragen kan worden. Allemaal wel bekend, hè. En wat een beetje opvalt, is dat er aan de tafel nog een hele brede rand zit. Een rand, zodat de broden er niet af kunnen vallen. Als je het zo leest, is er eigenlijk, of zo ziet, naar kijkt, dan is er eigenlijk helemaal niet opvallends te zien. En misschien dacht u dat deze morgen ook wel. Moeten we het nou over de tafel van de toonbroden hebben? Een beetje in een uithoekje van het Oude Testament. En je ziet hem eigenlijk ook helemaal niet als de broden erop liggen. Als die broden 30 centimeter zijn en de tafel is 50 centimeter breed, dan zie je de tafel bijna niet. Als je goed kijkt, en als je de beide gedeeltes, daarom hebben we deze morgen ook het gedeelte van de ark, dat de Heere zegt, ik wil dat de ark er zo uitziet, ook gelezen en de tafel der toonbroden naast elkaar zet, zie die, ik zou zeggen, de bouwtekeningen van de ark en die van de tafel van de toonbroden naast elkaar legt, dan is het heel bijzonder. Ze lijken op elkaar. En u zegt, ja maar, de ark, dat is toch meer een kist en de tafel is echt een tafel met poten. Toch zijn er heel veel overeenkomsten. Juist als je die twee gedeeltes naast elkaar legt. Het gaat bij beide over ringen van goud en overtrokken worden met zuiver goud. En het gaat over een krans en over acacia hout en over draagbomen. En die twee, die horen bij elkaar zou je kunnen zeggen. Zelfs in grootte lijken de ark en de tafel bijna hetzelfde. De ark is net iets groter. En dat is toch bijzonder, of niet? De ark, dat is de plaats waar de Heere woont in al zijn heiligheid. Hij woont in het heilige der heiligen. De troon van de Heere waar hij zijn volk wil ontmoeten. Maar die troon van de Heere, die lijkt dus op de tafel waar de Heere mij op draagt. Mijn zondige leven ligt uitgestald voor het aangezicht van de Heere. En die tafel die lijkt op de troon van God. Of om iets eenvoudiger te zeggen. Hè? Die tafel laat zien. God ziet alles van mijn leven. En de ark laat zien. God is heilig. Eigenlijk komt daar een botsing of niet? de heilige God tegenover ons, onheilige mensen, zondaren, die niet eens naar hem vragen. Alles tegenovergesteld zou je kunnen zeggen. God die naar ons vraagt en wij niet naar hem. God die bij ons wil wonen, maar wij willen niet bij hem wonen. Het botst. Hoe moet dat dan? Als God mijn hele leven ziet, kan hij dan wel bij mij wonen? Dat is wat de Heere ons wil laten zien, ook als we daar, juist als we daarover nadenken. Dus als ik nou de Heer heb leren kennen en ik val weer in zonde, ik struikel weer. Hoe moet het dan? Dan botst het weer. Als ik nou net zoals dat volk Israël ben, door de Heer geroepen, maar elke keer zo aan het murmureren en mopperen. Zo vaak in twijfel over wat de Heer doet en wat hij wil. Wat hij geeft. Wat dan? Nou, dan laat de Heer het zien. De ark en de tafel, die lijken op elkaar. Als je bij jezelf zoveel ziet wat niet deugt. Dan laat het Heer het zien, maar ik wil je dragen. En als je dan denkt, maar ik wil me niet laten dragen. Dat is juist nou het grote probleem. Dat wat de Heere laat zien in die tafel, dat hij mij dragen wil, gaat niet. Ik wil mijn eigen leven leiden. Dan moeten onze gedachten niet blijven hangen bij de tafel. Want als we daar blijven hangen, dan gaat het mis. U weet dat wel, hè. Dat is een grote valkuil voor ons. De duivel maakt daar gebruik van. Dat zie je ook. In mijn eigen leven zie ik dat. En ik hoop eigenlijk dat u dat ook al kent. He, de ene keer dan zegt de duivel tegen je. Als je loopt met wie je bent. Dan zegt hij, ja, joh, het valt wel mee. Komt wel goed. God is liefde. En het volgende moment, het hoeft er maar een kort na te zijn, zegt hij van, maar jij bent zo'n zondaar. Met jou kan het niet goed komen. Of nog een stapje verder, jij kent je zonde helemaal niet goed genoeg, met jou kan het nooit goed komen. En wat de duivel eigenlijk daarin steeds doet en ons ervan afhoudt om ons te laten dragen, is dat hij ons bij onszelf houdt. Dat we maar naar onszelf blijven kijken. En eindeloos in rondjes blijven ronddraaien. Kijkend naar onszelf en wachtend op onszelf. En hopend op onszelf. God zegt het hier. Niet blijven hangen bij wie je bent. Maar je moet door naar diegene die je draagt. Want bij hem daar, bij de ark, is verzoening te vinden. Voor alles wat je gedaan hebt. De ark, ja, daar ligt de wet, maar daar is ook het bloed. En daar is God die niet kijkt naar alles wat je verkeerd gedaan hebt. Maar daar is hij het die kijkt naar het bloed wat gestort is. Zelfs als het gaat om die zonde, dat je je niet afhankelijk wilt zijn van de Heer, je niet wilt laten dragen. Verzoening. Omdat hij, en dan gaan we zo naar het Nieuwe Testament toe. Omdat hij zelf zich heeft laten dragen. Aan het kruis. Daar heeft hij zijn bloed gestort voor zondaren die zelf niet willen. Die niks hebben. Die met zichzelf nooit verder komen. Daar. Het bloed. Gestort. En Hij wil ons dragen door dat bloed en hij wil al onze zonden afwassen. Ons leven vullen. Steeds meer en meer wat hij zelf gedaan heeft. Hij wil het vullen door zijn Heilige Geest. Steeds meer en meer. Dat we niet meer zonder dat brood kunnen. He, dat brood wat het eeuwige leven geeft. Ik ben het brood des levens. Je steeds meer gaat zien, wat is God goed? Wat draagt hij in liefde? En dan ga je het steeds meer zien. De Heere wil werkelijk bij mij wonen. Werkelijk, bij mij, zondaar. Hij wil werkelijk al mijn zonden wegnemen. Hij kijkt er niet eens meer naar. Hij wast mij. Dat ik schoon ben. Witter dan sneeuw. Wat is de Heere goed? En dan zou je wel eens afvragen. Dat hebben de priesters ook wel eens gedaan. Zou de Heere daar nou nooit moe van worden? Zou de Heere er nou nooit moe van worden dat je bij hem komt? Je bent zo vaak bij hem geweest en elke keer gaat het weer mis. En zo vaak kom ik bij hem en dan kom ik helemaal niet bij hem met de goede motieven. Er zit zoveel in mij wat verkeerd is. Ook in die 5 minuten. Het moet maar. En de kattengezanten zeggen dan, ja maar als het moet is het toch niet goed. Oh nee, doe het toch maar. Want de Heere wil het gebruiken. Het is niet goed inderdaad. Maar zelfs dat wil de Heere vergeven. Zou hij daar nooit moe van worden? Zou God nooit moe worden van ons? Dan moet je nog eens naar de tafel kijken. Dat zullen de priesters ook wel gedaan hebben. Want er is iets wat toch verschilt van de ark. En dat is die brede rand die er omheen zit. Er staat, er moet een rand om de tafel heen gemaakt worden, zo breed als een hand. Ik zei het net al, dat is natuurlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat de broden er niet afvallen. Nou, zo is de Heere bezig met zijn volk. Eraan gedacht. Als ze niet uit zijn hand zullen vallen. Dat ze niet van de tafel zullen vallen. En zo vaak je ook bij hem komt. Dit leven. Wordt de Heere er niet moe van. Om uw stem weer te horen. Om het u weer te laten zien. Om u weer te bepalen bij wie hij is. Daarom. Elke keer weer naar hem toe gaan. Voordat het te laat is. Voordat u niet meer opgevangen kunt worden. En onder zult gaan in de eeuwige duisternis. Nee, de Heer laat het zien. Mijn genade is zo groot. Laat je toch dragen. En wie tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen. Zou ik wel kunnen zeggen, hè? Die rand is breed. Wie tot mij komt, die zal niet van de tafel vallen. En niemand zal ze rukken uit de hand van mijn Vader. Gemeente, jongens en meisjes, laat je daarom dragen door de Heere in de afhankelijkheid van zijn geest. En dan laat het steeds weer zien dat hij het ook werkelijk doet en doen wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 22, het 15e vers, wie vet is, eet. En knielt voor Israëls Heer. Psalm 22 vers 15. Laten we eindigen met dankzegging. Heer, opnieuw mogen we bij u komen. Dan mag in de eerste plaats onze dank wel opklimmen tot u, omdat u zelf de God bent die spreekt vanuit uw woord. Over zaken gingen die al zo lang geleden gebeurd zijn, heren, en toch laat u juist daardoor heen ook zien dat u werkt tot op de dag van vandaag, dat u in ons leven wilt werken, dat u door ons leven heen ook werkt. Maar heren, we hebben het ook gehoord wie wij zijn. Dat wij mensen zijn die van onszelf niet willen dat u ons draagt. Die het prima zelf kunnen. Heren, bekeer ons. Laat het ons zien dat het werkelijk niet gaat en dat we u nodig hebben. Dat het zelfs in onze beste werken nog niet gaat om u volkomen te dienen. Heere, schenk ons dan, ook in de nabetrachting van de dienst, in het nadenken en het herkauwen ervan, de hulp van uw geest, dat we het ook mogen toepassen op ons eigen leven, mee mogen nemen, naar huis, in de bespreking, ook in de komende week. Vergeef al het onze, ook in het spreken, en zegen het uwe, we bidden u. Wees ons nabij ook als we vandaag opnieuw opgaan om uw woord te horen. Gedenk uw dienstknecht, die ook hem aangordde met uw kracht. Heer, we bidden voor hem dat hij zijn werk hier in de gemeente mag doen. In de wetenschap, elke keer weer dat u zijn God bent. Wilt u hem omringen met uw trouwe zorg. Geven dat hij ook mag zien dat zijn werk niet vruchteloos is, omdat u er zelf bij bent. Heere, wilt u hem samen met zijn vrouw en ook de kinderen gedenken, het werk wat u op zijn schouders heeft gelegd. We bidden voor hem, ook voor de kerkraad, dat u ook hen gedenken in het lijden van uw gemeente. En heere, dat door alles heen. En wat is het wonderlijk, heren, dat u door mensen heen werkt. Als de apostel Paulus ook zwakke vaten noemt. Heren, dat u toch zo uw werk wilt doen in deze wereld. Ook in deze gemeente. En dat u zo uw koninkrijk uitbreidt. Hier. En doe het ook, heren, in deze wereld. Waar zoveel nood is. Doe het op het zendingsveld. De plaatsen waar oorlog is, bij uw eigen volk Israël. Heere, laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Wees ons zo nabij en goed. En zie ons aan in de genadige ontferming van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. We zingen tot slot Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonder, dag en nacht. 89, vers 3. Ga heen in vrede. Ontvang en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.